niet. Ik weet wie voor mij uitgaat. Wie vrees ik nog? Zal ik hier staan? Is dat weer? Ik heb net als de vorige keer een aantal puntjes opgeschreven waar ik graag langs wil gaan. Nou is dat vorige keer een beetje mislukt, moet ik erbij geven. Van wat ik precies wilde noemen, maar het ging niet de andere kant op. Maar achteraf gezien denk ik dat het zo moest zijn vorige keer. Het thema is, wie is onze tegenstander? Wie is Satan? Zo kunnen wij het ook noemen. Ik doe vandaag weer twee lijnen, zoals ik vorige keer ook twee lijnen had. Wat ik net heb uitgelegd. Vandaag ook twee lijnen. Een stukje, is Satan echt? En waar komt hij vandaan? En hoe eindigt het met hem? En een stukje, en dat is ook een inleiding naar de volgende keer. De tweede lijn, die is vooral, hoe valt hij ons aan? En ik geloof dat er voor iedereen heel veel herkenning in zit. Dat ga ik doen aan de hand van een volk. Die het volk Israël altijd aanviel, zeg maar. En nou ja, dat gaan we gewoon zien. Wat ik echt mee wil beginnen. Dat er enorm veel, ik noem kerkmensen. Ik noem niet christenen. Er zijn enorm veel kerkmensen. Die geloven eigenlijk helemaal niet dat er een Satan is. Er zijn dus heel veel kerkmensen die geloven niet dat er een Satan is. En dat is eigenlijk best wel wonderlijk, want kerkmensen hebben eigenlijk de Bijbel. En zeg ik netjes, ik vind het eigenlijk naïef. Want de Bijbel spreekt er duidelijk over, dat daar een Satan is. Als we kijken in Matthäus 4, dan komt de Heer Jezus, na zijn doop, wordt hij meteen meegenomen door de Satan als het ware, de woestijn in, en wordt hij verschillende malen verzocht. Dus daar staat het wel heel duidelijk dat er een Satan is. Nou, zo zijn er veel meer plekken in de Bijbel. Ook dat Satan geoordeeld zal worden van alles en nog wat, dat er een Satan is. Dus ik vind het wonderlijk dat er kerkmensen zijn, ik noem dus kerkmensen, die wat geloven dat er geen Satan is. Want als je met mensen uit de wereld in gesprek gaat, die zitten binnen 20 seconden met jou op dezelfde lijn van, nee, ik geloof dat er meer is. Want ik heb dit meer en ik geloof dat er een kwade kracht is en een goede kracht en van alles en nog wat. Zij noemen het misschien niet Satan, maar zij weten, daar is een kwade kracht. Dus het is best wel krom, zeg maar. Maar in ieder geval, daar is een Satan, omdat de Bijbel het zegt. Nou, ik heb die tekst net genoemd. Als je Matthäus 4 alleen al leest, dan ga je erachter komen dat Jezus zelf aangeeft dat er een Satan is, een duivel is. Nou, ik ga dus niet al die teksten noemen. Je kan ze naluisteren, dit wordt opgenomen, uitgezonden. Maar anders wordt het te verwarrend. Dan moet ik vanavond te veel teksten noemen daarom. Als we dan verder kijken, dat er enorm veel mensen zijn die, hoe zeg ik dat, die nou, ja, misschien wel wat geloven, misschien niet geloven, die in de wereld leven, die waar ze inderdaad denken, ja, er is een kwade macht, een goede macht, er is van alles en nog wat. Maar zo zijn er enorm veel mensen die wat eigenlijk, maar je hebt ook nog een groep die bewust Satan aanbidt, die strook. Je hebt heksen. Dus eigenlijk is het best krom dat er kerkmensen zijn die maar niet geloven dat er Satan is. Je hebt zelfs een heksenschool, die willen ze oprichten in Amsterdam, hè? Hoor ik pas iets van. We zullen een heksenschool onder subsidie van onze regering gaan oprichten. Het is absurd, snap je? Maar de wereld beseft waarschijnlijk veel beter dat er een tegenstander is dan heel vaak wij in de kerk. En we zijn soms best wel naïef op dat vlak. Nou ja, dan heb je dus mensen die kiezen daar bewust voor. Maar je hebt ook heel veel mensen die kiezen ervoor, ook uit het evangelie gehoord, dat zij Jezus niet willen volgen. En als wij lezen, die tekst die lees ik wel, Johannes 3, vers 19 of 18, een van de twee, we gaan het zo zien. Dan heb je eerst die tekst Johannes 16, 3 vers 16, waar al zo lief God de wereld gaat, dan gaat het verder. Vers 17, want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dan vers 19. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, dat is eigenlijk Jezus, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Dus hier staat heel duidelijk, je hebt dus ook enorm veel mensen, en ook mensen die naar een kerk gaan, iets met geloof zijn opgevoed, maar zij hebben het duisternis, hebben ze liever dan het licht, staat hier. Opnieuw. En dit is het oordeel, dus er is een oordeel over, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Dus er zijn best wel mensen die ook van het evangelie hebben gehoord, van God hebben gehoord, naar een kerk gaan, maar toch niet de radicale keuze voor Jezus nemen. Van ik bekeer mij, en Heer Jezus wil voor u leven. Die kiezen dus bewust, zegt de Bijbel, voor de duisternis. En eigenlijk zijn zij, als ik het heel cru ga zeggen wat hier letterlijk staat, mensen die gewoon achter Satan aan wandelen. Komt best wel. Bij mij kwam het vanmiddag, toen ik het las, heel hard binnen. Dat er dus best mensen zijn, die horen van het evangelie van alles en nog wat, maar zij kiezen ervoor om toch in de duisternis te blijven wandelen. En omdat ze daarvoor kiezen, worden zij niet bij het licht. En kiezen ze dat eigenlijk voor de duisternis, voor Satan, zeg maar. Nou, dat gaat best ver. Nou, dat doet Satan. Als een paar bladzijden verder bladeren, dan staat er in Johannes 10, vers 10. Dat is het stukje. Johannes 10, dat gaat over de goede herder. En dan staat er in vers 10. Johannes 10, vers 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik heb er in mijn Bijbel bijgeschreven, de dief, Satan. De dief is Satan. Satan komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En dan ben ik, heb ik bijgeschreven, Jezus. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dat is een hele andere, dat is onze Jezus. Maar hier staat heel duidelijk het eerste gedeelte waarom Satan komt. De dief komt alleen maar om te slachten en verloren te laten gaan. Om alles kapot te maken. Als wij lezen wat 1 Petrus 5 zegt. Vers 8. Daar waarschuwt Petrus en die zegt: wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Dus onze tegenstander, die duivel, die Satan, wie er gewoon is, omdat de Bijbel daar helder over is, die heeft maar één missie. Die wil stelen, roven, slachten en verslinden. Nou, als wij een leeuw zien, als we een safarifilm of zoiets hebben gezien, als wij een leeuw zien en die krijgt iets te pakken, die wil het helemaal verslinden. Dat is onze tegenstander. Als hij jou te pakken krijgt, wil hij verslinden. Dat is maar één missie. En als hij jou kan verslinden, dan gaat vaak ongemerkt de halve familie erbij mee. Maar zij gaan ook kapot. Als hij iemand een jonge vent verslindt door hem aan het drugs te brengen, gaat de hele family kapot. Ik heb een talloze voorbeeld, jullie denken zelf ook. Als iemand voor hem gaat, noem maar op, in een gezin, alles gaat gewoon kapot. Altijd verslinden. En anders doet hij niet. Dus Satan en zijn demonen, dan komt er eentje met een groepje bij, en zijn demonen, die zijn er op uit om ons, om de hele mensheid te verderven, kapot te maken, te verslinden. Want hij weet al, met mij loopt het niet goed af. En hij wil zoveel mogelijk mensen meetrekken dan hij kan. Nou, en er is hier misschien nog een vraag van, ja, demonen, hij is dat ook echt? Je mag best weten, als ik mensen uit de wereld spreek en ik vertel hen over demonische machten, heb ik er bijna nog nooit in meegemaakt die wat zegt, dat geloof ik niet in. Ik heb wel verschillende mensen meegemaakt die wat zeggen, oh, ik weet. Want ik weet van dit en ik weet van dat. Ik weet van stemmen in mijn hoofd. Die is repressief, die heeft dit, die zag geesten. Die hebben glaasje gedraaid. Zij weten het. Een poosje geleden was ik ook met kerkmensen in gesprek. En die zeiden, ja, dat ga ik nou mooi ophouden. Nou sla je door. Ja, ik zeg het misschien grappig. Maar die zijn echt, oh, gaat. Daar ben ik helemaal gezin in. Het gaat helemaal veel te diep. Ik weet het niet. Ik weet het allemaal wel niet. Dus Satan die heeft een grote truc gebracht. Die heeft gezegd van, die heeft heel veel mensen laten geloven dat hij niet bestaat. Kijk, wij mensen willen graag laten geloven dat wij wel bestaan. En dat vinden we wel mooi, zeg maar. Maar Satan vindt het niet erg dat wij denken dat hij niet bestaat. Want dat past precies in zijn plan. Nou, nu gaan we kijken. En dan beginnen we in Ezekiel 28. Waar komt Satan, de duivel, vandaan? Ja. Ja, maar dat zie je dus ook. Er zijn heel veel mensen die kiezen daar bewust voor. Ik begin bij halverwege vers 12. Je ziet Ezekiel 28, tweede gedeelte van vers 12. U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden, in het paradijs, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad. Robijn, topaas en diamant. Dat vind ik een moeilijk woord, turquoise en kwaas. Ik krijg van mijn vrouw, ik heb vanmiddag al 3 keer les gehad. Maar ik vergis me er altijd opnieuw in, dan ben ik het weer kwijt. Maar ik denk dat het een mooie steen is geweest. Onyx en jaspis, saffier, smaragd, beryl en goud. Dat was op hem geplaatst, op hem gelegd. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. Hier staat dus, dit gaat over Satan, toen hij geschapen werd, dat al die mooie stenen, robijnen, van alles nog, die waren op hem. En de tamboerijn en fluiten waren in hem. Op de dag dat zijn schepping klaar was, zat dat er gewoon in. Daarom is hij ook zo goed in de muziekindustrie. Hij is gek gezegd een topmuzikant. Alleen hij is geschapen om God de eer te brengen. Daar is wat misgegaan. Ik lees één keer die tekst opnieuw. U was in Eden, de hof van God, allerlei edelgesteenten was uw sieraad. Robijn, topaas, diamant, turquoise, kwaas, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. En dan staat er, u was een gerub, die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op de heilige, op Gods heilige berg. Maar dat eerste stukje, vers 14. U was een gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Een gerub, dat was een bepaald type engel. Als je in de Bijbel gaat onderzoeken wat voor engel dat was, wat voor type, dan was dat een type engel die heel dicht bij God in de buurt was. Er staan verschillende teksten, ik ga 2 teksten zo dadelijk lezen, maar er staan verschillende teksten in de Bijbel, zelfs teksten dat God zich voorverplaatste dat hij reed op gerubs. Dat de serubs of gerubs zijn, die wat zijn troon verplaatsen waar hij op zit. En als ik dan lees wat in Psalm 80 vers 2 staat, Herder van Israël, neem ter oren, u die Jozef als schapen leidt, u die troont tussen de gerubs, verschijn blinkend. U die troont tussen de gerubs. Dus hier staat dat God troont tussen de gerubs. Er waren bepaalde engelen die enorm dicht bij God in de buurt mochten komen. En die waren ook gigantisch mooi, en daar waren al die schitteringen ook in hem, met al die stenen. Dan is er uitleg ook, dat kan je ook wel vanuit de Bijbel lezen, nee, dat wanneer die cherubs weer bij God vandaan kwamen, dat de andere engelen hun van hele grote afstand al zag aankomen, omdat het zo, die heerlijkheid van God scheen via hen, al die engelen tegemoet. En zo lezen we wat in Psalm 99 staat, vers 1, de Heere regeert, laten de volken sidderen, hij troont tussen de cherubs. Laat de aarde beven. Dus hier staat het ook weer duidelijk. God troont tussen de cherubs. Dan gaat het in Ezekiel 28. Maar hier zien wij zijn enorme, bijzondere positie wat hij had. En we gaan hem niet verheerlijken nog, maar we gaan zien waar hij vandaan komt. Er staat, u was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen. Vanaf de dag dat u geschapen werd. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Satan was dus niet zomaar een engel, zeg maar. God had hem uitzonderlijk mooi gemaakt. En dan gaat het verder. Dan staat er, door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik, God, ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen. Beschermende Gero uit het midden van de vurige stenen. Dus hij werd uit die nabijheid van God werd hij uit weg geplaatst. Hij kreeg een andere plek, veel verder weg. Hij werd eruit weg geplaatst. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. Opnieuw. Vanwege uw schoonheid, en hebben we het gelezen, werd uw hart hoogmoedig en voor zichzelf geweldig mooi. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. Dus omdat hij zichzelf zo geweldig vond, raakte hij zijn wijsheid kwijt. En daardoor ging het mis. Dus hier zien wij echt de zonde van de hoogmoed, dat hij zichzelf geweldig vindt. En daar komt ook die opmerking vandaan, wat wij nog steeds zeggen, hoogmoed komt voor de val. Satan weet, hoogmoed komt voor de val. Want Satan is zelf door hoogmoed voor de val gekomen. En daarom brengt Satan ook vaak in ons denken dat wij goed en perfect zijn. Of sommige mensen zeggen, ik ben perfectionistisch. Dat is niet iets om trots op te zijn. Want ten eerste is niemand perfect behalve Jezus. Niemand is perfect. Maar als wij denken dat wij perfect zijn, leggen wij een lat altijd hoger dan wij zelf aankunnen. En komen wij dus altijd tekort. Nou, hier komt de vraag, hoogmoed komt voor de val. Hier zien we het gewoon. Ik wierp u ter aarde. Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Nou, verder lees ik dit gedeelte niet. Hier zien wij in ieder geval waar Satan vandaan komt. Wie hij was. En hoe hij eigenlijk uit de hemel gegooid is. Wat daar gebeurde. En dan ga ik er niet verder dieper op in. Want ik weet, bij Job kwam hij de hemel nog binnen. En liep hij er weer uit. Hij kwam in en uit lopen, maar er zijn meerdere hemelen. En er is een bepaalde plek waar God is. Wij weten het niet. Ooit gaan we zien hoe het precies zit. Maar hier staat duidelijk, hij ging daar uit. Nou, en toen kwam hij op de aarde. En werd hij de king of the world, zegt Efeze 2. In Efeze 2 staat in de eerste drie versen, dat hij, ik zal ze maar gewoon lezen, ook u, zijn wij die geloven, heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, dus zoals het in deze wereld gaat, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Nou, wie is die aanvoerder van de macht in de lucht? Dat staat al. Dus hier staat, hij is de heerser hier op de aarde. En hij heeft het voor het zeggen hier op de aarde. Volgens mij staat er in Johannes 5, vers 13, dat hij de king op de wereld is. Daarom is hij eigenlijk alle... Sommige mensen zeggen, hoe komt er al die ellende hier is, als er een God is? Omdat Satan het hier voor het zeggen heeft op aarde. We zijn in een gebroken wereld. Daarom. Nou, en hij is hier dus om te stelen, te roven en te moorden. Nu gaan we naar Jesaja 14. Dan willen we met jullie kijken. Hij kwam dus, zoals Ezekiel stond, uit de hemel. En van wat voor plek hij kwam. En nu gaan we kijken hoe het met hem afloopt. En dan vanaf vers 12. Daar staat hoe het met Satan afloopt. En daar staat... Hoe bent u uit de hemel gevallen? Het gaat dus over Satan. Wat we net hebben gelezen, dat hij weg moest. Morgensterren, zoon van de dageraad. U ligt geveld op de aarde. Overwinnaar over de heidenvolken. Dus we zien, hij is king van de heidenvolken. Daar is die koning over. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Hoogmoed. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. En hier zien we ook, hier verwerpt Satan het gezag van God. Hij zegt, ik zal. Ja? En ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste God. Dat kan niet. Niemand is als God. Dat hebben we net ook gezongen. Niemand is als God. En daarom hebben we ook gezongen net, dat we ontzag voor die God hebben. En dat Hij voor ons uitgaat. Hem is, alle macht en kracht is aan Hem. Satan is machtig, maar hij is niet almachtig. Onze God is almachtig. Maar dan staat er, ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. Dus hier staat wat er gebeurt. Hij wilde zich daarboven zetten, maar hij is neergestort. Nou, ik lees dit stukje eerst nog één keer opnieuw. Dan kunnen we het door laten brengen. En dan lees ik verder. Vanaf vers 13 lees ik opnieuw. Er staat, en u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. Wie u ziet, kijken u aan en letten op u. Is dit nu de man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven? Dus dit is, hier beschrijft Jesaja een beeld wat toekomstig is. Dat straks de mensen, zeg maar in de hel, zien ze hem binnenkomen, en dan zien ze wie die is, en dan zeggen zij, is dit nu de man die de aarde deed sidderen? Die koninkrijken deed beven? Die van de wereld een woestijn maakte? Haar steden met de grond gelijk maakte? Zijn de gevangenen niet los liet om naar huis te gaan? Mensen die gebonden zijn? Hij liet ze niet los om naar huis te gaan. Ben jij dat nu? Dus het kan zijn dat jij je een stukje binding ergens over voelt. En dat je denkt, hoe kom ik hier ooit vanaf? Maar straks zal je zien, wat ze hier zeggen, was hij het nou die mij een beetje plaagde? Want dat is de situatie. En daarom is het belangrijk dat wij gaan zien wie is onze tegenstander en wie zijn wij in Jezus. Want dan gaat het helder worden dat hij ons nooit kan binden. Als wij in Jezus zijn. Als wij verstaan wie we zijn. En welke macht en kracht, wat ik vorige keer zei, multimiljardair in Jezus Christus. Dus niet verder leven als armoedzaaier, maar als multimiljardair. Dat, als we dat werkelijk gaan verstaan en zien wie Satan is, en dat hij 2000 jaar geleden alles al verloren heeft aan een kruis. Vorige keer zei, toen ik hier wegging, iemand tegen mij, die zei, ik ben heel benieuwd waar je volgende week over gaat spreken. Of de volgende keer over gaat spreken. Ja, ik zeg over wie onze tegenstander is. Ja, hij zegt daarom, ik ben benieuwd over wie hij gaat spreken. Want ik heb vanavond gehoord wie Jezus Christus is en wie ik in Jezus ben. Dus hij maakte duidelijk Wie kan onze tegenstander nog zijn als wij weten wie Jezus Christus is en wie wij in Jezus zijn? Ik dacht, hé, wat een mooie eye-opener. Maar dat is het wel. Het gaat erom dat we dat gaan zien. En dat gaat verder. Die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijk maakte, zijn gevangenen niet lof liet om naar huis te gaan. Alle koningen van de heidenvolken, allen rusten zij in ere, ieder in zijn huis. Maar u bent weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde lood. Bedolven onder de gedoden die met het zwaard zijn doorstoken. En neergedaald in een steengroeve. U bent als een lijk dat is vertrapt. Nou, dat is volgens mij niet echt iemand waar we gruwelijk bang voor hoeven te zijn. Hij heeft alles, alles, alles verloren aan de kruis van Golgotha. En dit wat we hier net lazen, dat vonnis, dat wordt op de dag van oordeel voltrokken. En dan zal iedereen werkelijk zien wie Jezus Christus is. En dan zal iedereen zien wie Satan is. En dan zullen ze dus zeggen, bent u het die ons deed sidderen, waarom wij bang waren? Dus ik hoop dat wij hier iets gaan proeven van wie Jezus is en van wie de boze is. Nou, dan wil ik nu graag met jullie, dat is het gedeelte van de eerste lijn, zien we waar die vandaan komt, wie Jezus is en hoe het met hem afloopt. Dan wil ik nu graag kijken hoe hij ons aanvalt. Want hij is gemeen. We hebben met een gemene tegenstander te doen. En ik ga het uitleggen, en in alle uitleg, ik wil het nergens ook bij iets eer geven. Daarom hebben we net opgezongen, vul dit huis met uw glorie. En we hebben hem aanbeden, hij is de hoogste Heer, ja? Want er is er maar één die de eer krijgt, en dat is Jezus Christus. En Satan heeft geen eer. Maar dan wil ik graag met jullie gaan lezen, een geschiedenis uit Exodus 17... Vanaf vers 8. En er staat bij mij boven, in herziene staatvertaling, Israël verslaat de Amalekieten. En de Amalekieten in de Bijbel is een beeld van Satan en zijn demonen. Daar staat een beeld van. Ik begin me gewoon bovenaan te lezen, dat is makkelijkste, vanaf vers 8. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Ik denk heel veel mensen deze geschiedenis ook kennen. Jozua deed, zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur komen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. Dit is ook een beeld van geestelijke strijd. Als wij op Jezus kijken, die wat verhoogd is, dan gaan wij winnen. De geestelijke strijd. Maar als wij naar beneden gaan kijken, naar onszelf, dan krijgt de boze macht in ons leven, maar wij zelf redden het niet. Daarom hebben we net ook gezongen, hij die voor ons uitgaat en de strijd doet. Nou, dan gaat het verder. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunen zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. Maar het is ook een heel helder geestelijk beeld. Als je heel diep zit en je hebt het moeilijk, midden in de geestelijke strijd, maak jezelf daar geen illusie dat je daar alleen wel even strijdt. Maar haal daar broeders en zusters bij, die helpen jouw hand en jouw hoofd en jouw ogen op Jezus gericht te houden. Zodat jij die strijd kan overwinnen. En word ook eerlijk in jouw leven. Wij hebben allemaal met strijd te doen. De ene zo en de andere zo. Maar dat we elkaar bemoedigen, voor elkaar bidden en elkaar helpen, blijven op Jezus te zien. Heel mooi beeld. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heer tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek, dat is die overwinning aangehaald, en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Dat is moeilijk, hè? Zij moeten dus opschrijven dat ze die overwinning hebben behaald. En dan staat er, schrijf dit ter nagedachtenis in een boek, zoals ze het altijd door kunnen vertellen. En prent het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. Ik heb hier een poos over nagedacht, voor een hele moeilijke zin. Voor een hele moeilijke zin. En toen ging ik bladeren, en toen vond ik in Deuteronomium 25, een stukje wat daar ook over gaat. Over hetzelfde moment. Ja, we gaan behoorlijk links en rechts de Bijbel door. En dan staat vanaf vers 17, en dan staat bij mij boven, gebod om de Amalekieten uit te roeien. Denk aan, vanaf vers 17, denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft. Toen u uit Egypte wegtrok, hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Dit is echt hoe Satan en zijn demonen te werk gaan. Voel maar eens, niet Amalek, maar Satan en zijn demonen. En staat er in vers 18, hij ontmoette u, of God zegt in vers 17, denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en hij overviel bij u in de achterhoede. Alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was, en hij vreesde God niet. Wat gebeurde er? Wat deed Amalek? Het volk Israël, die was van Egypte op weg naar Kanaan. En zij gingen met het hele volk. En voorop liepen de strijders, de mannen, de krijgers. En zij liepen voorop in de strijd. En de oude mensen, die liepen helemaal achteraan met de kinderen. En hij was zwak. En wat deed Amalek? Hij viel niet van voren aan. Hij viel van achteren aan. Daar waar ze zwak waren. Let goed op. Dit is wat Satan doet en zijn demonen. Op die punten waar wij sterk zijn, valt hij ons niet aan. Maar daar waar we zwak zijn, daar valt hij ons aan. Zijn we ergens aan verslaafd? Is iets moeilijk in ons leven? Daar valt hij ons aan. Niet daar waar we sterk zijn. En wanneer valt hij ons aan? Staat, terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Hij heeft geen ontzag voor kinderen die wat bij Jezus horen. Juist die. Hij viel het volk Israël aan. Hij wil het volk van God aanvallen. Want hij wil ons, die een machtig leger voor Jezus zijn, mighty man in Jezus, die wil niet naar beneden halen. Zodat wij die strijd verliezen. Dus wanneer valt hij ons aan? Hoe valt hij ons aan? Wanneer wij moe zijn op onze zwakke punten. En dan gaat het verder naar Staatdaad. Kom terug bij die andere tekst. Vers 19. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom. Dus als je die strijd overwonnen hebt. Hè? Wanneer we overwinning in de strijd hebben gehaald. In het land dat de Heere uw God u als erfenis, erfelijk bezit geeft. Om dat in bezit te nemen. Moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Moeilijk nog, ik lees opnieuw vanaf vers 17. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. God, hij brengt een herinnering. Hij maakt hem duidelijk, joh, pas op je tegenstander. Hij is zo vuil. Hij pakt je wanneer je moe bent, wanneer je slap bent, op jouw zwakke punten. Hij ontmoet u onderweg en overviel bij u in de achterhoede. Alle zwakken achter u. Terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft. Van al uw vijanden van rondom. Dus als dat moment is en je voelt de rust en de vrede van God in je hart. En je hebt overwinning over die strijd gehaald die in jouw leven was. In het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft. Om dat in bezit te nemen. Moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Hier staat eigenlijk het volgende. Wanneer jij bijvoorbeeld een of andere verslaving hebt gehad en je hebt overwinning erover gehaald, Stel je voor, je was drugsverslaafd. En je hebt overwinning erover gehaald. En je bent in een rustig en vredig vaarwater gekomen. Dan zegt de Heer, dat van Amalek, dat van die demon, die demonische geest, qua drugsverslaving. Vroeger noemden we dat geestverruimende middelen met drugs. Je krijgt er een geestje bij. Wanneer die demonen bij jou toe hebben, ja, maar het is geen grap. Geestverruimende middelen, dat is drugs. Wanneer je overwinning hebt gehaald en je bent schoon en je bent het kwijt, verband dan de gedachte van Amalek, dus van die demon, laat het nooit meer in je gedachten komen, die gedachte. Ga er niet over nadenken, ga er niet met andere mensen over praten. Laat het los, want het is weg, zegt God. Want als je het weer oprakelt, dan zet wij soms de deur weer open en dan kan die weer macht in ons leven krijgen. En daarom staat hier, moet het zo zijn, wanneer je de overwinning hebt behaald, dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Maar God heeft al lang uitgewist. Vergeet het niet, zegt God. Dus als wij overwinning halen over zonden of andere verslavingen of wat dan ook in ons leven, strijd met Amalek, dan is het klaar, dan is het weg en dan laten wij het ook weg. Vergeet dat niet, want dan, wij kijken niet achteruit. De vrouw van Lot keek achteruit. En wat gebeurde er? Het ging hopeloos mis. Het zandpilaar. Wij kijken vooruit naar Jezus. En we volgen Jezus. En we gaan verder. En dan denk ik, het gaat ook over Amalek. Dan zien we hoe Noach komt. Naar 1 Samuel 15. En je kan heel mooi de geschiedenis van Amalek zien. Hoe Satan en zijn demonen tekeer gaan. En hoe ze rondgaan. 1 Samuel 15. Ik lees niet alles. Hier is een strijd. Saul is koning geworden. En Saul krijgt via Samuel te horen dat hij de Amalekieten moet uitroeien. Dat krijgt hij te horen. Nou, dan lees ik vanaf vers 2. Zo zegt de Heer van de legermachten. Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Zien we? Het gaat weer over net. Het is gewoon één geschiedenis, maar we krijgen de puzzel bij elkaar als we door de Bijbel gaan. En er staat er, ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Israël kwam. Ga nu heen en versla Amalek. Dat is ook de opdracht voor ons. Versla de Amalek in jouw leven. En sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet. Maar dood hem van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Alles, alles, alles van die demonische volk moest eraan. En dat is ook in ons leven. Alles van die demonische volk, van die demonische machten en krachten moet eraan in ons leven. Alles moet eraan. En dan staat er, Saul riep het volk op en telde in, nou ja, dan gaan heel veel mensen bij elkaar roepen, dat lees ik allemaal niet wat te veel. Vanaf vers 7. Saul versloeg de Amalekieten. Dus die oorlog komt en dan staat hij versloeg de Amalekieten. Vanaf Havila tot in de richting van Zur. Dat tegenover Egypte ligt. Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend. Saul luistert dus niet naar wat God zegt. God zegt, alles moet dood. Ieder mens, ieder dier, alles moet dood. En wat staat hier? Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend. Maar al het volk sloeg hij met de bal, met de scherpte van het zwaard. Maar Saul en het volk spaarden Agag, die koning dus. De beste schapen en runderen, die spaarden die ook, en wat bijna het beste was. De lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de bal slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de bal. Dus wat deden zij? Zij maakten niet alles dood, zij waren ongehoorzaam aan God. Zij lieten nota bene de koning leven. En we praten hier over een beeld van de demonische machten, hè. En die hebben rangen en standen, hè. Ik weet niet of wij dat weten, maar er zijn rangen en standen in de demonische wereld. En hij liet de koning leven. En al het beste, die dingen die echt goed waren, nou die hield hij er gewoon bij. En dan staat er, maar wat waardeloos was, dat sloeg hij met de bal. Toen kwam het woord van de Heer in vers 10 tot Samuel. Ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb. Dus die profeet Samuel kreeg te horen van God, ik heb er berouw van, ik heb gezien wat hij gedaan heeft. Ik heb berouw dat ik hem aangesteld heb. Omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel is hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de Heer. Dus de hele nacht heeft hij gebeden dat God het wilde terugroepen. Maar hier zie je hoe belangrijk God het vindt als wij gehoorzaam zijn. En vooral als het om de demonische machten gaat. God wil dat wij daarin luisteren. En het is ook zo. Er zijn mensen soms demonisch gebonden. En dan blijft er daar eentje in zitten. Die sturen ze er niet uit. En wat gebeurt er dan? Ja, ik denk dat sommige mensen wel weten. Dan gaat het hopeloos mis. En daarom wilde God allemaal door. Maar hij was ongehoorzaam. Nou, dan ga ik ga niet het hele gedeelte lezen, maar ik ga het uitleggen. Samuel bidt dus, probeert God te overtuigen. God wil dat niet. En dan krijgt hij de opdracht, dan gaat hij naar David toe. Of naar Saul toe. En dan staat er op een gegeven moment, moet ik even kijken waar het staat. Anders moet ik heel veel lezen. Dan gaat hij in gesprek met Saul. Ik lees het maar gewoon na thuis. En dan zegt Saul, ja, ik wil brandoffers doen. Ja, maar de Heer heeft geen behagen in brandoffers. Hij heeft geen behagen in onze dingen. Hij wil gewoon dat wij gehoorzaam zijn. Dat vind ik het meest belangrijke. Dat zegt hij daar. En dan gaat het verder. Dan staat er op een gegeven moment in vers 32 van het gedeelte. Toen zei Samuel, breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. We kunnen de situatie nog volgen, hè? Saul heeft niet geluisterd. Hij heeft Agag laten leven. En het beste vee heeft hij laten leven. Saul heeft met Samuel in gesprek geweest. En Samuel zegt op een gegeven moment, breng Agag, de koning van de Amalekieten, breng hem bij mij. En toen zei Samuel, breng Agag, de koning van de Amalekieten, bij mij. Agag ging fier naar hem toe. En Agag zei, de bitterheid van de dood is beslist geweken. Agag die dacht, gek gezegd, ik denk dat de demonische machten heel vaak denken dat ze ons als christenen snel de tuin leiden, maar wij zijn mensen van de liefde. Nou, het zal wel goed komen, snap je? Hoe vaak laten wij zonden toch in ons midden doorgaan, want wij moeten die persoon toch lief hebben. Maar wij hebben mensen lief, want wij moeten gehoorzaam zijn aan het woord van God. En het klinkt heel zwart-wit. Maar als het om de demonische wereld gaat, dan kunnen wij nooit zwart-wit genoeg zijn, zegt de Bijbel. Maar dan staat daar, dus hij dacht dat hij er goed vanaf zou komen, waarschijnlijk. Want hij kwam bij een christen, zeg maar, bij een profeet. Iemand die door God gestuurd was. Maar dan staat er, maar Samuel zei, zoals uw zwaard de vrouwen van hun kinderen beroofd heeft. Dus zijn zwaard had veel kinderen doodgemaakt. Zo zal onder de vrouwen uw moeder van haar kinderen beroofd worden. Toen hakte Samuel Agag in stukken. Voor het aangezicht van de Heer in Gilgal. Hier zien wij dat de koning van de boze dood moet. Ik geloof dat er enorm veel christenen en mensen zijn die wat leven met God. En leven met Jezus. Maar heel veel strijd in hun leven hebben. Omdat ze ten diepste, de diepste koning, nog hebben laten zitten. Ik geloof echt, als wij werkelijk vrij willen zijn en vrij willen worden. Dat alles eruit moet. En in het licht moet komen. Nu gaan we een filmpje kijken. En met dat filmpje ga ik ook afsluiten. Dat wil ik je laten zien. En dan ga ik de volgende keer over verder. Hier zien we dus wie onze tegenstander is. Hij is enorm gemeen. Hij was geweldig geschapen. Hij is alles kwijtgeraakt. En hij weet al hoe het met hem afloopt. En wij nu ook. En dat is een bemoediging. Dat we weten hoe het met hem afloopt. Maar we zien wel, we hebben er nu nog mee te maken. In deze wereld. En we zien hoe hij aanvalt. Op onze zwakke plekken. Wanneer we moe zijn. Dan valt hij aan. En we kunnen bij onszelf te raden gaan. Zijn daar nog dingetjes. Wij hoeven niet te zoeken en te pluizen. Hè? Maar soms is daar iets in ons. dat we weten, dit moet nog in het licht, of dit moet eruit, of dit moet weg. Doe dat! Strijd, is dat makkelijk? Nee. Want Mozes, een man van God, had helder op hulp nodig. Dat was duidelijk. Alleen redden wij dat vaak niet. Daarom zijn wij gemeente en willen we er voor elkaar zijn. En daarom, als er ook iets is, kom gewoon en willen we met jullie binnen en kijken hoe of wat. God heeft ons betaald om vrij te zijn. Ja, we hebben ook in Lucas gezien, in Johannes 10, dat de boze die komt om te stelen en te roven, maar Jezus is gekomen om het leven te geven. En als wij Jezus kennen, hij wil ons leven geven. En nu gaan we zien, want ik geloof dat het zo is, de Bijbel zegt, ik geloof dat 80% van de mensen al vrij worden, vrij zullen zijn, als zij in het licht leven. En niet in de duisternis. In Judas vers 6, dat vers heb ik nog even, kan er nog lopen? Judas vers 6, heel belangrijk vers. Daar staat het volgende. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben. Over welke engel gaat het hier? Over demonen, demonische machten. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij, met hoofdletter H, de Heer Jezus, voor het oordeel van de grote dag, met eeuwige boeien, in de duisternis, in verzekerde bewaring gesteld. Dus wat staat hier? Waar zit, wat is de leefruimte van Satan en zijn demonen? Nee, dat is niet overal. Dat is in de duisternis. Daar heeft hij macht en kracht. Dat is zijn leefruimte. En daarom zegt de Bijbel, wij zijn mensen van God en God en Jezus is het licht. Hij is het licht van de wereld. En als wij in hem zijn, zijn we in het licht en de duisternis heeft er geen vat op. Dus als wij in het licht zijn, en de duisternis is hier, dan heeft hij geen macht in ons leven. Maar wanneer ik in zonde val, waar kom ik dan terecht als ik in zonde val? Doe ik dan de dingen van het licht of de dingen van het duister? Dan doe ik de dingen van het duister. Dus dan kom ik, stel dat deze tafel de duisternis is, en ik kom dan uit het licht, wanneer ik de dingen van het duister doe, dan kom ik in het duister. He? Dan kom ik in het duister. En dan kom ik dus in het machtsgebied van Satan. En dan zal hij mij van alle kanten, waar hij maar kan, aanvallen. Nou, dan gaat dit filmpje over. Kijk gewoon een filmpje. En zie het geestelijk. Want eerst, dan gaan we over slangen. Eerst komt er een slang, die gaat er voorlangs. En dat beest loopt die slang ook in de gaten. Op een gegeven moment komt er van achteren. Precies als het aanval is, zeg maar. De wereld zit zo uniek in elkaar. God laat daar alles zien dat hij God is. En dat zijn Bijbel de waarheid is. Kijk gewoon het filmpje en wat er dan gebeurt. Volgens mij is dat heel breed, of niet? Zie je wat er gebeurt als wij ons het trein van de boze begeven? Om is het zo knalhelder, dan krijgen wij met Satan en zijn demonen te doen. En zij komen van alle kanten. Om te stelen, te roven, te moorden, te verslinden, te slachten.
Niet vergeten alles liegen.
Wat zeg je?
Niet vergeten liegen. Hij liegt heel veel.
Hij liegt heel veel. Absoluut. Amen. En daarom, als wij in het licht zijn, heeft hij geen macht in ons leven. Maar als we ons in het duisternis verlaten, dan krijgt hij macht in ons leven. Ik ga nu stoppen. Pauze hebben. Na de pauze kunnen mensen vragen stellen. En volgende week gaat het verder. Hoe kunnen wij nou in deze strijd overwinning behalen? Maar volgens mij hebben we echt gezien met welke tegenstander wij te doen hebben. En ik wil hem geen eer geven, maar we moeten hem ook niet onderschatten. Gaan we eerst een liedje zingen.